Meten, we openen vanmorgen de Heilige Schrift in 2 Koningen 2. En we lezen daaruit de versen 1 tot en met 17. De schriftlezing vindt u in 2 Koningen 2 en daarvan de eerste 17 versen. En we willen ook met dit gedeelte de prekenserie over Elia afsluiten. En in 2 Koningen 2, te beginnen bij het eerste vers, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel. Zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu als zij overgekomen waren dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide, dat toch 2 delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden, doch zo niet. Het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende. Zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer en vatte zijn klederen en scheurde ze in 2 stukken. Hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water en zeide, waar is de Heere, de God van Elia, ja dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten die tegenover te Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken. Of niet misschien de geest des Heeren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: zend niet. Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe. En hij zeide: zend. En zij zonden 50 mannen die 3 dagen zochten, toch hem niet vonden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 2 Koningen 2 en daarvan de versen 11 en 12. 2 Koningen 2, de versen 11 en 12. Waar Gods woord en onze tekst luidt. En het gebeurde als zij voortgingen gaande en sprekende. Ziezo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder, een onweer ten hemel. En Elisa zag het en hij riep: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in 2 stukken. Tot zover het tekstgedeelte. En gemeente, we schrijven boven de prediking een indrukwekkend afscheid. Een indrukwekkend afscheid. Vanmorgen sluiten we de prekenserie over het leven van Gods kind en knecht Elia, de biddende profeet, af. En er zou nog veel meer over te zeggen zijn. Er zouden nog veel meer preken over gehouden kunnen worden. Maar we willen het vanmorgen bij deze geschiedenis laten. De eerste keer zagen we hoe Elia stond voor het aangezicht van Ahab om hem de boodschap bekend te maken dat er geen regen en dauw meer op de aarde komen zou. En daarna stonden we stil bij verschillende andere gebeurtenissen uit zijn leven. En dan was toch die gebeurtenis op de Karmel wel het hoogtepunt. Waar Baal niet antwoordde, maar de God van Israël wel. Met vuur uit de hemel werd het offer en het altaar verteerd. En dat wees heen naar dat offer dat eenmaal gebracht zou worden op die kruisheuvel Golgotha. Daar werd Christus in plaats van zijn volk, in plaats van allen die in hem geloven, verteerd. We hebben dat toen een hoogtepunt uit het leven van Elia genoemd. Maar kort daarna volgde dat dieptepunt. Toen hij op de vlucht voor Izebel in de woestijn onder de jeneverboom bad dat zijn ziel stierf. Het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Zou Elia toen al geweten hebben dat zijn ziel niet zou sterven als zijn vaderen? Maar dat hij een bijzonder afscheid zou meemaken, dat hij ten hemel zou varen. Vanmorgen horen we over dat indrukwekkende afscheid. En ongetwijfeld denken we dan bij deze hemelvaart van Elia ook aan de hemelvaart van de Heere Jezus. Jongens en meisjes, jullie weten wel dat de Heere Jezus vanaf de Olijfberg ten hemel gevaren is, 40 dagen na zijn opstanding. In alle eenvoud, zegenend is hij ten hemel gevaren. Anders dan Elia. Maar toch mogen we zeggen dat Elia ook in zijn hemelvaart een type, een afschaduwing geweest is van Christus. Dat heengaan van Elia, dat is een indrukwekkend afscheid. Nergens anders in de Bijbel komen we zo'n bijzonder afscheid tegen. En als we zo vanmorgen daarbij stilstaan, dan kunnen de gedachten zich vermenigvuldigen. Als we denken aan het heengaan van geliefden. Hoe we van hun hebben afscheid genomen. Korte tijd geleden of al wat langere tijd geleden. We zien hier in deze geschiedenis, gemeente, dat de tijd en de wijze van het afscheid door de Heere wordt bepaald. Onze tijden zijn immers in zijn hand. De Heere die bepaalt ons geboorteuur en ons stervensuur. En tijdens de voorbereiding van de prediking viel me dat zo nadrukkelijk op. Als er staat in vers 1, het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. Het geschiedde nu. En dat leert ons dat de tijd van dat afscheid van Elia in de hemel is bepaald. De Heere die bepaalt wanneer zijn kinderen thuiskomen. Wanneer hun taak op aarde ten einde is. Ze komen geen minuut eerder, maar ook geen minuut later thuis. De klok van de wereldgeschiedenis en ook van ons eigen levensgeschiedenis hangt als het ware in de hemel. En is dat geen troostrijke gedachte, juist als we de Heere mogen vrezen. Alles wat in de wereld gebeurt, ja, dat wordt in de hemel bepaald. Ook alles wat in ons eigen leven gebeurt. En dan kunnen wij het niet begrijpen. En dan laat de Heere ook dingen toe, jazeker. Maar wat mag dat een troost geven? Juist als we mogen weten, alles wat ons overkomt, dat komt uit zijn vaderlijke hand. En vader weet zo goed wat zijn kind nodig heeft, juist in dit tranendal. En als vader het moment gekomen acht om zijn kind thuis te halen, dan, ja, dan komt dat kind thuis, voor ons misschien onverwacht, maar voor de Heere niet. Gemeente, niet alleen de tijd van het heengaan van Elia wordt door de hemel bepaald, maar ook de wijze waarop. Elia zou met een onweer ten hemel worden opgenomen. Net zoals Henoch met ziel en lichaam. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. De jonge lidmatenkring hebben we daar de afgelopen week over nagedacht, over dat wandelen met God. De Heere die bepaalt ook de manier waarop iemand heen gaat. En dan denken we niet zozeer aan de wijze waarop, of dat plotseling door een ongeluk is of door een ziekte, maar we denken hier bijzonder aan de manier waarop er zijn er die in grote verzekerdheid afreizen. Dan wordt de prikkel van de dood nauwelijks gevoeld. Dan is de hemel al in het hart van degenen die de Heere vrezen, voordat ze in de hemel zijn. Misschien hebt u wel eens gehoord van dominee van Lodestein, die het uitriep op zijn sterfbed: is dat nu sterven? Ik lig hier als op roos. Wat zag hij er naar uit? We zeggen wel eens een nauw leven, een leven dicht bij de Heere geeft vaak een ruim sterven. Maar niet allen die de Heere mogen vrezen, reizen in grote verzekerdheid af. Er zijn er ook die, ja, hoe zeggen we dat, die met een nachtschuit afreizen naar de heerlijkheid. Die niet veel zeggen. Die in stilte de tijd met de eeuwigheid verwisselen, maar uit hun leven is wel duidelijk geworden dat ze de Heere hebben lief gekregen. En er zijn er ook die onder veel strijd en aanvechtingen uit dit leven worden weggenomen. Maar allen die de Heere mogen vrezen, die komen thuis. Hoe dat levenseinde ook is. Vanwege de dure prijs van het bloed van het lam. Vanwege de toepassing aan het hart door de Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt. Allen die de Heere vrezen, die komen thuis. Alleen vanwege het werk van de drie enige God. Alleen vanwege zijn eeuwige verkiezende liefde. Gemeente, we moeten vanmorgen niet blijven steken in dat indrukwekkende afscheid van Elia. Maar de vraag aan onszelf stellen, zal ons afscheid bijzonder zijn? Nee, niet dat we zoals Elia met een vurige wagen en vurige paarden ten hemel zullen varen, maar zal dat afscheid bijzonder zijn van u, van jou en mij, omdat we als een Elia geworden zijn. Omdat we, om maar bij de geschiedenis van Elia te blijven, van een Agab veranderd zijn in een Elia. Omdat we van dood levend gemaakt zijn. Omdat we niet meer het eigendom zijn van onszelf, maar van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Dat kan geen uitstel leiden, als we hem nog niet kennen. Want ons afscheid van deze aarde kan zo dichtbij zijn. Zijn we dan bereid? Zijn we nu bereid? Want dan alleen kan ons afscheid bijzonder zijn. Als we mogen weten, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En daarom zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. Ik heb het meermalen gezegd, de God van Elia leeft nog. En hij wil ook u en jou genadig zijn. O, vlucht dan tot hem. In het schriftgedeelte wat vanmorgen centraal staat, zien we hoe Elia op dit bijzondere, dit indrukwekkende afscheid wordt voorbereid. Hij wordt geleid naar Bethel, dan naar Jericho, dan naar de Jordaan en uiteindelijk naar de woestheid en eenzaamheid van het Overjordaanse, waar hij wordt opgenomen. Zo kunnen we ook voorbereid worden, zodat we meer en meer losgemaakt worden van al het aards. Wat ook opvallend is, dat Elia verschillende malen vraagt aan Elisa om bij hem te blijven. Wie denkt niet terug aan het sterfbed, toen uw man zei, blijf dicht bij me. Hou mijn hand maar vast. Ga toch niet weg. Die verbondenheid die toen ervaren mocht worden. En nu gaat het hier niet om een man, een vrouw, maar hier gaat het om twee profeten, twee kinderen van God. Banden in de Heere zijn sterke banden, banden tot de dood, ja, over de dood heen. En hoe dichter we bij Christus leven, hoe sterker die banden zijn, hoe dichter de schapen bij de herder leven, hoe dichter ze ook bij elkaar leven. Dat is een mooie gedachte. Hoe dichter de schapen bij de herder leven, hoe dichter ze ook bij elkaar leven. Hoe meer die gemeenschap der heiligen ook ervaren mag worden. En wat is dat vaak anders? Ver bij de herder vandaan leven is ook ver bij de andere schapen vandaan leven. Elia's bezoek aan de profetenzonen te Bethel is een laatste afscheid. Ze weten al wat er met Elia zal gaan gebeuren. We hebben het gelezen. Ze vertellen het aan Elisa en hij weet het ook. In Bethel wil Elisa ook niet achterblijven en daarom gaat hij mee naar Jericho. Ook daar neemt Elia afscheid van de profetenzoon. Wat moet dat aangrijpend geweest zijn? Als je weet dat het einde nadert en je gaat afscheid nemen van familieleden, van vrienden. En dan gaan ze naar de Jordaan. Ook Elisa gaat mee. 50 profeten, zonen volgen ook van ver. En staande voor de Jordaan slaat Elia met zijn mantel op het water. En zoals Mozes eeuwen geleden door een wonder van God met zijn staf de zee had gekliefd, zo klieft Elia met zijn mantel de Jordaan. Zowel die staf als die mantel. Dat waren tekenen van hun ambt. En laten we maar weer de lijn trekken naar het Nieuwe Testament. Voor zijn kerk, voor allen die in Christus geloven, heeft de meerdere Elia door zijn werk een weg door de doodsjordaan gekliefd. Opdat wij daar veilig door zouden kunnen gaan. En wanneer ze in het overjordaanse staan, dan weet Elia dat zijn afscheid nadert en daarom stelt hij Elisa een laatste vraag. Begeer wat ik u doen zal, eer ik van u weggenomen word. Met andere woorden, wat kan ik nog voor je betekenen? En dan vraagt Elisa om twee delen van Elia's geest. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, het is een bepaalde vorm van beeldspraak. In Israël kreeg de eerstgeborene, de oudste zonen, een dubbel aandeel in de erfenis. Hij was de eerste erfgenaam en trad ook in plaats van zijn vader. En kijk, gemeente, dat vraagt Elisa eigenlijk ook. Hij vraagt om een geestelijk erfdeel van de oudste zoon onder de zonen van de profeet. En of hij de opvolger van Elia mag zijn. Als hij denkt aan de taak die hem wacht, de profetenschool, het optreden aan het hof van de koning en nog zoveel andere dingen, ja, dan voelt Elisa zijn onbekwaamheid. Hij wil dat de geest, de heilige geest die op Elia rust, ook hem alles schenkt wat nodig is. Zodat hij het werk zou kunnen doen. Zo'n verzoek heeft Elia niet verwacht. Hij noemt het ook een harde zaak. En daarop zegt Elia toe dat wanneer Elisa hem zal zien heen gaan, hij de gevraagde delen zal ontvangen. Dat kan Elia natuurlijk niet bewerken. Wellicht heeft hij daar ook om gebeden, gevraagd aan de Heere of dat Elisa dat zal ontvangen. Hij kan de geest niet geven. Dat is Gods werk. Wat een wonder dat zo Elisa de taak van Elia mag overnemen. En zo met de hulp en de leiding van de Heilige Geest verder mag gaan. Wat hebben ambtsdragers dat ook nodig? Als er straks een nieuwe ambtsdrager verkozen moet worden die de taak van een andere ambtsdrager overneemt. Ja, dan kunnen we veel leren van die vertrekkende ambtsdrager of van andere ambtsdragers in een kerkenraad. Maar bovenal hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig. Gemeente, daar gaan ze, die twee mannen. Elia en Elisa, gaande en sprekende. Wat zullen ze allemaal tegen elkaar gezegd hebben? Jonge vrienden, denken jullie dat ze het nog gehad hebben over allerlei materiële zaken, wereldse zaken? Ik denk het niet. Ik denk dat ze het samen gehad hebben over wie de Heere is en wat de Heere doet, wie de Heere wil zijn. Ik denk dat ze samen de Heere hebben groot gemaakt. Zoals dat wel eens gebeurt op een sterfbed. Dat samen gezongen wordt. Tot eer van God. Om de Heere te danken. Maar ook om de Heere te smeken om wat nodig is. Om de doodsjordaan over te gaan. Daar gaan ze. Gaande en sprekende. Nee, wat ze met elkaar gesproken hebben, staat niet in de Bijbel. Maar Elisa zal dat laatste gesprek nooit meer vergeten zijn. Die laatste woorden, die laatste dingen die een geliefde uitsprak voordat de laatste adem werd uitgeblazen, zijn onvergetelijk. En dan worden ze plotseling verrast door de nadering van een vurige wagen en vurige paarden. En gemeente, dat maakt het afscheid indrukwekkend. Want die vurige wagen, getrokken door die vurige paarden, maakt scheiding tussen hen. Jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens een wagen met paarden ervoor gezien. Prachtig gezicht. Zeker als zo'n wagen door meerdere paarden voortgetrokken wordt. En die paarden die lopen keurig netjes en ze trekken die wagen voort. Hier is er vuur rond die paarden. Nee, het is een vurige wagen. En vurige paarden. En ik hoorde in de afgelopen week al een vraag van een van jullie. Die zich afvroeg, hoe kan dat nu? Vurige paarden en een vurige wagen. Dan zou die wagen toch verbranden. Dan zouden die paarden toch verbranden. Dat kan toch niet? Nee, maar hier is het geen vuur zoals wij dat vuur hebben. Het duidt hier op de heiligheid van de Heer. Vuur is een teken van de heiligheid van de Heer. Zoals de Heer antwoordde met vuur uit de hemel. Om dat offer en dat altaar van Elia te verteren. En het volk niet verteerde. Maar wel het altaar. Zo is het vuur hier ook het teken van Gods heiligheid, van Gods majesteit, van Gods grootheid. Dus het vuur verteert die wagen en die paarden niet. Het maakt ons iets duidelijk. Het is van de Heer. Elia wordt ook wel de profeet van het vuur genoemd. We kunnen ons afvragen, ja, waarom is het geen gewone wagen met gewone paarden? Waarom nu vurige paarden en een vurige wagen? Wel, dat heeft ook alles met Elia te maken. Elia, de profeet van het vuur. God toont hierin zijn heiligheid, zijn majesteit. Wat een indrukwekkend afscheid. Zijn dat nu echte paarden geweest? Is dat nu een echte wagen geweest? De uitleggers die denken daar heel verschillend over. De kanttekenaren die vermelden die paarden die worden geregeerd en gestierd, gestuurd door de heilige engelen. We komen die paarden trouwens ook tegen met die wagen of wagens. Als de Syriërs met blindheid geslagen zijn in 2 Koningen 6. En Elisa aan de Heere vraagt om de ogen van zijn knecht te openen. En dan ziet hij die vurige paarden en wagens. Teken van de nabijheid van de Heere. Elia wordt meegenomen. Met een onweer. Dat staat er ook bij. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel, omringd door de tekenen van de heerlijkheid, de majesteit van God. Zo haalt de Heere zijn kind thuis. Als wij sterven, dan vindt er een scheiding plaats van ziel en lichaam. En we weten, dan wordt onze ziel geoordeeld. Het lichaam wordt begraven, waar het wacht op de jongste dag. Bij Elia heeft die scheiding niet plaatsgevonden. Naar ziel en lichaam beide is Elia in Gods heerlijkheid opgenomen. Verlost van de zonde. Verlost van zichzelf. Onverdiend, want we hebben ook gehoord over Elia. Dat was geen volmaakte profeet. O nee, God heeft hem wel gedaan. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Hij werd niet door het onweer getroffen. Dat gebeurde met dominee van Herwaarden op de kansel van Opheusden. Je hebt dat misschien wel eens gehoord. Tijdens een hevig onweer werd hij door de bliksem op de kansel dodelijk getroffen. Indrukwekkend is dat geweest. Maar ook verschrikkelijk. En dan te bedenken dat hij enkele jaren daarvoor, toen hij in Feyenaard stond, had gepreekt over Elia's hemelvaart. En toen had hij in de consistorie tegen de kerkenraad gezegd: het is wat groots en wat begeerlijks. Evenals Elia. Met een vurige wagen ten hemel te varen. En hij zei toen tegen de kerkenraad: dat zou de wens van mijn hart zijn, dat mijn koning mij op zulk een wijze tot zich nam. En een paar jaar later, toen hij in Opheusden stond, in de hervormde kerk waar nu dominee Den Oude staat, het was hartje zomer. En in de middagdienst zou dominee van Herwaarden de catechismusprediking vervolgen met de preek over zondag 41. Toen begon het te onweer. En velen in de kerk die waren beangst. En de dominee die bemoedigde de angstige kerkgangers door te wijzen op Psalm 29, waar gesproken wordt van de God der ere die dondert. De Heere die spreekt. Is het onweert. Ik heb wel eens gehoord van gemeenteleden die zeiden: ja, dat zei mijn moeder altijd. Dan moet je stil zijn. En eerbiedig luisteren. En tijdens dat onweer, onder die preek, toen wekte hij de gemeente op zo voor de Heere te leven, dat ze elk moment gereed zouden zijn als de Heere hen zou roepen. En dat is nodig, ook voor ons. We onderstrepen dat. En even stond hij met de handen gevouwen op de kansel. Een bliksemflits, een slag. En door een vonk van de bliksem werd de dominee op de kansel dodelijk getroffen. Indrukwekkend, aangrijpend. Mensen hebben het daar nooit meer vergeten. En als je daar komt in Opheusden, dan zijn er geen mensen meer die het hebben meegemaakt. Maar het is wel doorverteld. Dat zal ongetwijfeld ook een uitwerking gehad hebben, denkt u niet. Als de bliksem mijn voorganger zou treffen, de kansel. Maar indrukwekkender is toch de hemelvaart van Elia. Hij werd niet door het onweer getroffen, maar in het onweer middels vurige paden naar de hemel getrokken. De Heer Jezus is in alle eenvoud opgevaren ten hemel. Deze gebeurtenis die wijst al heen naar de hemelvaart van Christus. In Psalm 68 staat het: Gij zijt opgevaren in de hoogte. De schriften getuigen van hem. Hij heeft voor een ieder die in hem gelooft de hemel geopend. Want hoewel deze geschiedenis plaatsvindt in het Oude Testament, geldt het ook voor Elia alleen door het werk van Christus. Is daar ook voor Elia een geopende hemel? Het is niet vanwege Elia, niet vanwege iets in hem, niet vanwege zijn prediking, zijn scherpe prediking. Het is enkel genade dat Elia wordt thuisgehaald. Christus die voer ten hemel op vol eer. En de kerken die werd zijn buit. Elia kwam binnen op kosten van het lam. En wat een wonder gemeente als u, jij en ik. Ook alleen vanwege dat lam van God. Eenmaal daar binnen mogen komen. Door het geloof in hem. Kinderen, als je een nieuw hart mag ontvangen van de Heere, dan zul je niet als een Elia opvaren als je sterft. Dat is alleen bij Elia gebeurd. Maar dan zul je wel dezelfde hemelse heerlijkheid ontvangen. Laten we toch bedenken, wie met Gods volk die heerlijkheid wil beërven, zal hier met dat volk leren leven en leren buigen voor God. Hoeveel zijn er niet? Ja, die wel willen sterven met degene die de Heere vrezen, die wel zo'n goede ruil willen doen, maar hier niet willen leven met degene en als degene die de Heere vrezen. Maar dat is onmogelijk. Want we moeten hem hier leren kennen. Hier dat nieuwe hart leren ontvangen aan deze zijde van het graf. Om straks ook eenmaal die hemelse heerlijkheid binnen te mogen gaan. En gemeente, dat wil de Heere werken juist ook onder de prediking van het woord. Dat mag ook jou, uw, mijn gebed zijn, Heere, wilt u dat schenken? Dat we zoals een Elia mogen voorbereid worden om eenmaal thuisgehaald te worden. Om eenmaal verlost te zijn van alle zonde, van alle zwakheid, van ons eigen zondige ik. Aan het begin van vers 12 staat: en Elisa zag het. Hij is ooggetuig. Wat hier staat is niet vanzelfsprekend. Even verderop in het boek Koningen gaat het over die vurige paarden en die vurige wagens. Ik zei het al, de Syriërs zagen ze niet. De burgers van Dothan en de knecht van Elisa ook niet. Hier maakt de Heer het aan Elisa zichtbaar door de verlichting van de Heilige Geest. Elia heeft ook gezegd bij die twee delen waar Elisa om vraagt: indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word, dan zult gij het ontvangen, anders niet. Elia wijst op het werk van Gods Geest. Wat heeft Elisa gezien? De hemelvaart van Elia. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Hij hoorde het. Hij zag het. Oh, wat staat dat hoofdstuk in sterke tegenstelling met hoofdstuk 1. Waar het gaat over Ahazia. Die moet ook afreizen. Maar dan alleen, zonder God en buiten Christus. Gemeente, als Elisa ziet hoe Elia opvaart, dan roept hij het uit: mijn vader. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Mijn vader. Maar jongens en meisjes, was Elia dan de vader van Elisa? Nee, geen echte vader. Maar hij was als een vader voor hem. Ik weet dat er zijn in de gemeente. Die moesten iemand verliezen die geen vader was. Geen echte vader. Daar was geen bloedband. En toch was het een vader. Ik ben mijn vader kwijtgeraakt. Met wie ik zo kon spreken over... ja, over alle dingen, maar ook over de geestelijke dingen. Mijn vader, mijn vader. Zo noemde de zoon van een profeet zijn leermeester altijd. Wagen Israëls en zijn ruiteren. Elia heeft voor Israël in zijn strijd tegen de Baals dienst betekend wat de strijdwagen in de oorlog is. Begrijpt u waarom Elia op deze wijze opgehaald werd? Het vurige paarden en een vurige wagen, teken van de strijd. Het gestreden voor de God van Israël. O, het doet Elisa pijn, Elia voorgoed te zien vertrekken. Dat is niet alleen te horen. Mijn vader, mijn vader. Dat is ook te zien. Want het slot van onze tekst vermeldt in vers 12 dat wanneer hij Elia niet meer ziet, hij zijn klederen neemt en de in twee stukken scheurt. Teken van verdriet. Verrouw. Hij voelt zich verweest. Maar de Heere zorgt. Ook in een indrukwekkend afscheid. Als geliefden worden weggenomen. En hopelijk weet u daar ook van. Als je als een Elisa achterblijft. Je vader weg. Je moeder weg. Je kind weg. Weten we dan van zijn trouwe zorg. In het verdriet. In het gemis. Bij Elisa worden de beloften door Elia gedaan vervuld. Bij het zien van Elia's opname zouden twee delen van Elia's geest op hem komen. En gemeente, dat gaat ook in vervulling. Want terwijl Elisa zijn eigen kleed scheurt, valt de mantel van Elia naast hem neer. Die heeft Elia in de hemel niet meer nodig. Maar voor Elia staat deze mantel symbool. Voor het ambt, zeiden we. Je zou ook kunnen zeggen voor de geest en de kracht van Elia. Nee, de geest en de kracht die hij van de Heere mag ontvangen. En met de mantel in de hand gaat Elisa terug naar de Jordaan. Baant een weg door het water. Door met de mantel op het water te slaan en de God van Elia aan te roepen. Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. We trekken de lijn door naar die meerdere Elia. Christus liet bij zijn hemelvaart geen mantel na. Die werd verdobbeld onder het kruis. Maar hij liet wel na het gewaad van zijn woord. En hij heeft het gezegd tegen zijn discipelen. Ik zal u geen wezen laten. En met Pinksteren heeft hij zijn geest in zo'n rijke mate uitgestort. En wat heeft de bediening der verzoening na Pinksteren een schone glans gekregen. Ziet u, dat heeft Christus nagelaten. Toen hij ten hemel is opgevaren en vanuit de hemel regeert hij. Door zijn woord en geest en wil daar zijn dienstknechten voor gebruiken. Jongens en meisjes, weten jullie dat Elia na zijn hemelvaart ook weer is teruggekomen? Even maar. Weet je waar dat was? Dat was op de berg der verheerlijking. Samen met Mozes sprak hij toen met de Heere Jezus over zijn uitgang uit Jeruzalem, over zijn lijden en sterven. Maar ook over de heerlijkheid die hem daarna wachtte. Even is Elia terug geweest. Even. Christus komt ook terug. Zijn afscheid was ook een bijzonder afscheid. Maar hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Wat een heerlijke dag zal dat zijn voor al diegenen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Maar wat een verschrikkelijke dag zal het zijn voor allen die zijn bloed hebben onrein geacht. Die zich niet tot hem hebben bekeerd. Nee, dan zal het geen hemelvaart betekenen, maar een hellevaart. Alleen door een waar geloof in de Heere Jezus Christus, door de werking van de Heilige Geest, mag Gods kind het weten. En heb geen rust, voordat u, jij en ik het ook mogen weten. Ja, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. O, wat een bijzonder afscheid zal het dan zijn. En wat een heerlijk begin. Om dan voor eeuwig, volmaakt, God te bedoelen. Hier brengen we er zo weinig van terecht. Hier lopen we steeds tegen onszelf aan. Hier doen we de Heere zo tekort. Maar dan volmaakt God te mogen aanschouwen. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Zullen we erbij zijn. Om dan met Elia en met al de anderen, die scharen die niemand tellen kan, in verwondering en aanbidding te zingen van Gods goede tieren. Heen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. O haast u en spoed u om uw levens wil. Hij zegt het met een Elia, nader tot mij. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Mogen we het belijden door genade. Mijn God is de Heere. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 43, het vierde vers. Psalm 43, het vierde vers.